Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Vanmiddag om 3:15 zal er een aangepaste kerkdienst zijn in de hervormde kerk te Middelharnis. En daarbij zal dominee Smelt van Stellendam voorgaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede is die extra collecte waar u van weet. Die bedoeld is om de kosten te bestrijden die gemaakt moeten worden in verband met de brandveiligheid van onze gebouwen. Volgende week zondag zal de eerste collecte zijn voor de kerk en de tweede, omdat het de laatste zondag van de maand is, voor de bouwkas. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 36. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Luisteren we nu eerst naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen vanmorgen verder in het boek Daniël. We zijn toegekomen aan hoofdstuk 5. En we lezen van dat hoofdstuk de eerste 23 versen. Daniël 5, de versen 1 tot en met 23. Na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 76. Gij, vreselijk zijt gij in het gericht. De koning Belsazar maakte een grote maaltijd voor zijn 1000 geweldigen en hij dronk wijn voor die 1000. Als Belsazar de wijn geproefd had, zeide hij dat men de gouden en zilveren vaten voorbrengen zou die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel die te Jeruzalem geweest was weggevoerd had. Opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelfde dronken. Toen bracht men voor de gouden vaten die men uit de tempel van het huis Gods die te Jeruzalem geweest was weggevoerd had. En de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven dronken daaruit. Ze dronken de wijn en prezen de goden, de gouden en de zilveren, de koperen en de ijzeren en de houten en de stenen goden. Terzelfde uren kwamen er vingers van eens mensenhand voort. Die schreven tegenover de kandelaar op de kalk van de wand van het koninklijk paleis. En de koning zag het deel van de hand die daar schreef. Toen veranderde zich de glans van de koning en zijn gedachten verschrikten hem en de banden van zijn lendenen werden los en zijn knieën stieten tegen elkander aan, zodat de koning met kracht riep dat men de sterrenkijkers, de Chaldeeën en de waarzeggers inbrengen zou. En de koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel, alle man die dit schrift lezen en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden, met een gouden keten om zijn hals en hij zal de 3e heerser in dit koninkrijk zijn. Toen kwamen al de wijzen van de koning in, maar ze konden dit schrift niet lezen, noch de koning deszelfs uitlegging bekendmaken. Toen verschrikte de koning Belsazar zeer en zijn glans werd aan hem veranderd en zijn geweldigen werden verbaasd. Om deze woorden van de koning en van zijn geweldigen ging de koningin in het huis van de maaltijd. De koningin sprak en zeide, o koning, leef in eeuwigheid. Laat u uw gedachten niet verschrikken en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is. Daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrenkijkers, der Chaldeeën en der waarzeggers. Uw vader, o koning, omdat de voortreffelijke geest en wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt, en der aanwijzing van raadselen en van een die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël, die de koning de naam van Belsazar gaf. Laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. Toen werd Daniël voor de koning ingebracht, De koning antwoordde en zeide tot Daniël, zijt gij die Daniël, een uit de gevankelijk weggevoerde van Juda, die de koning mijn vader uit Juda gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord dat de geest der goden in u is, en dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu, zo zijn voor mij ingebrachte wijzen en de sterrenkijkers om dit schrift te lezen en deszelfs uitlegging mij bekend te maken, maar zij kunnen de uitlegging van deze woorden niet te kennen geven. Doch ik heb van u gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontbinden. Nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniël en zeide voor de koning, heb uw gaven voor uzelf en geef uw vereringen aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekend maken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, natieën en tongen voor hem. Die hij wilde, doodde hij, en die hij wilde, behield hij in het leven. En die hij wilde, verhoogde hij, en die hij wilde, vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijfd werd ter hovardij, werd hij van de troon van zijn koninkrijk afgestoten. En men nam de eer van hem weg. En hij werd van de kinderen der mensen verstoten. En zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt. En zijn woning was bij de woudezels. Men gaf hem gras te smaken gelijk de ossen. En zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt. Totdat hij bekende dat God de Allerhoogste heerser is over de koninkrijken der mensen. En over dezelfde stelt wie hij wil. En gij, Belsazar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels, en men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken, en de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. De stof voor de prediking van vanmorgen hebben we dus zojuist gelezen. En ik vat dat nu maar even samen met de woorden die we vinden in de versen 22 en 23 van dit hoofdstuk Daniël 5. Waar Daniël in alle ernst tot koning Belsazar zegt. En gij, Belsazar zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels. En men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijvijven hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Wij willen samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij bidden voor zuster Van Dieren in het Icasia ziekenhuis. Zij heeft de operatie achter de rug, ze is herstellende. Broeder Van Dis heeft in de afgelopen tijd een paar familieleden verloren door de dood. En wij willen ook samen bidden voor de werkgroep Oost-Europa die op dit ogenblik in Roemenië is. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Getrouwe God, als u ons op deze zondag weer in uw huis brengt, opdat we naar uw woord zouden gaan luisteren, dan willen we allereerst uw naam ootmoedig danken voor het feit dat we weer een week door uw goede hand gespaard zijn gebleven. En in die afgelopen week, Heere, zijn uw bemoeienissen er in ons leven geweest en hebt u zorg aan ons besteed en hebt u ons gaven gegeven. U hebt ons in het leven bewaard, u hebt ons in staat gesteld om ons werk te doen. Dat geldt dan weliswaar niet van allen, want er zijn er die dat niet meer kunnen werken, er zijn er die het ook niet meer hoeven vanwege de leeftijd die ze bereikt hebben. Maar Heere, dan hebben we nog reden om uw naam te danken, ook al hoeven we dan niet meer te werken, zelfs al kunnen we het niet, want dan zijn we nogstans in het land der levenden. En dan zijn we nogthans niet weggenomen door de dood. En zo zullen we in ons leven altijd moeten leren, in dagen van gezondheid en in dagen van beproeving, in dagen van voorspoed en in dagen van ziekte, dat uw hand er toch is. Ook als u ons niet alleen goede en verheugende zegeningen geeft, maar als u met uw hand ons soms ook het kwade toeschikt. Dat zijn ook bemoeienissen van u. En dat alles heeft ook een bedoeling. En als u het nodig oordeelt om dat te doen, het kwade ons toeschikken, dan doet u dat niet uit lust op plagen. Dan doet u dat niet omdat u er behagen in hebt om de mensenkinderen te doen lijden. Maar dan zijn dat even zoveel roepstemmen en aansporingen. Misschien wel omdat andere aansporingen niet zo direct hebben geholpen en ons nog niet tot bezinning hebben gebracht. En dan moet u ons wel eens ook met andere middelen opwekken om u de Heere te zoeken. En dat zou ook nog een zegenrijke vrucht kunnen geven, Heere. En daarom, welke omstandigheden we ook vandaag terechtgekomen zijn en hoe we ook vandaag in de kerk zitten en hoe we vandaag, als we niet naar de kerk konden gaan, dan toch aan de kerktelefoon zitten om mee te luisteren. We hebben allemaal reden om uw naam te erkennen, Heere, want u bent een goeddoend en een zorgend God. En dat blijkt bijzonder vanmorgen toch ook wel, als u ons opnieuw met uw heilig woord in aanraking wilt brengen en als u wilt onderwijzen in de dingen die gekend moeten worden. En dan zijn er in uw woord vele pagina's die ons op het volbrachte werk van de Heer Jezus wijzen. Dan zijn er vele bladzijden die ons erop wijzen, Heere, dat gij gedachten des vredes gedacht hebt en niet des kwaads. Dan laat uw woord geen onzeker geluid horen als het gaat om de weg der zaligheid die gij geopenbaard hebt. En als het gaat ook om de gewilligheid aan uw kant om zondaren metterdaad zalig te maken. Daar hoeft bij ons geen twijfel over te bestaan, Heere, of u wel gewillig bent. Dan zijn er vele passages in de Bijbel die ons er iedere keer weer aan willen herinneren dat er behoud is, maar dan alleen in de naam van de Heer Jezus Christus in het werk dat hij deed. Maar dan zijn er ook pagina's in de Bijbel en we komen vanmorgen zo'n bladzijde tegen waarin we herinnerd worden aan onze dwaasheid, aan onze zonde, aan onze schuld, aan onze verlorenheid. En u hebt het ook nodig geoordeeld keer op keer in uw woord ons de spiegel voor te houden. En ons te laten zien wat de zonde is en wat de zonde doet en wat de zonde uitwerkt en waar de zonde brengt. Opdat we ervan zouden schrikken en opdat we ervan weg zouden vluchten. En opdat we werkelijk zouden gaan beseffen een verlosser nodig te hebben. Iemand die niet alleen de zonden vergeeft en de schuld uitdelgt, maar die ook de knopen ontbindt. En die ons bevrijdt uit de macht van de zonde. Iemand die ons ook van onszelf verlost. Heren, als we vanmorgen naar zo'n bladzij gaan luisteren. En als ons deze Belsazar voorgesteld wordt. Als een mens die, zoals Daniel zei, het in zijn leven nooit geleerd had om de God in wiens hand zijn adem was en bij wie al zijn paden waren te verheerlijken. Heren, laat dat onderwijs, dat ontdekkende, dat blootleggende onderwijs ons dan inderdaad ook mogen raken. En laten wij toch voor onszelf mogen leren om van het kwade afstand te nemen, afscheid te nemen in de weg van waarachtige bekering. Om u alleen te eren, u alleen te kennen, u alleen te dienen en op u alleen te vertrouwen. Heren, dat is toch ook het doel dat u hebt voor ogen hebt als u ons deze passages uit het woord van God voor ogen stelt. Zegen uw woord dan, heren, en laat niemand proberen onder de klem en de ernst van deze dingen uit te komen. We zijn zo geraffineerd ook in ons het zoeken van onze uitvluchten. Om toch onszelf te kunnen handhaven en toch onze eigen weg te kunnen gaan. O God, bewaar ons ervoor om nog langer tegen u de Heere te strijden en vijanden te zijn van onze eigen zaligheid. En geef ons genade om voor u te vallen. Er is niets zaligers, Heere, dan het voor u te verliezen. En u God te laten zijn. En u in uw genade te mogen aanroepen. Want die u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. En er zijn er in de gemeente die dat weten. Omdat u het ze geleerd hebt. En die u inderdaad voor u hebben mogen buigen. Heren, vernieuw die keus. En laten ze opnieuw aan u de Heren verbonden. U de Heren mogen bedoelen in hun leven. Wilt gij zo in ons midden zijn? Niet doen met ons naar onze zonden, ook vandaag niet. Maar vergeef het en delg onze ongerechtigheden uit, Heren. We bidden u voor onze zieken, voor zuster van Dieren met name, die in het ziekenhuis aan Rotterdam ligt. We danken u ervoor dat het goed met haar mag gaan, dat er vooruitgang is, dat ze aan het herstellen is. Al zal ze nog een hele weg moeten gaan, zeker ook van therapie, zegen ook die middelen. En maak het alles wel, ook naar het geestelijke kant van haar leven. We denken aan broeder Van Dis, die met de dood een aantal keren in de familiekring is geconfronteerd. Heren, zo zijn er altijd weer, ook dat, op dat terrein, roepstemmen. Geef te verstaan wat u daarmee zegt. Maar geef ook vertroosting en ondersteuning in de verliezen die we lijden. En als we dan in deze ogenblikken ook denken aan hen die uitgegaan zijn naar Roemenië, de werkgroep Oost-Europa, dan vragen we van hen dat u ze daar ook zegenen wilt op deze dag en bij het werk dat ze te doen hebben. Heren, mogen ze ervaren dat u hun werk ook inderdaad gebruiken wilt. En laat het daar en overal in de wereld waar uw woord verkondigd wordt en waar ook via hulpverlening hulp geboden wordt om op een zichtbare wijze gestalte te geven aan het evangelie van uw barmhartigheid. Laat daar inderdaad iets gezien en ervaren worden van het werk van u dat doorgaat en voortgaat, ondanks alles. Bewaar ons voor de zonde, Heren, en hoor ons om Jezus' wil. Amen. Wij gaan u zingen uit de 50ste psalm, het 1ste en het 9e vers. Der goden God verheft zijn stem met macht En het negende verstaat dit toch, vergeters van Gods wet. Voor ons ligt vanmorgen een van de geschiedenissen uit het woord van God, die we best een heel aangrijpende kunnen noemen. Ik heb u niet het hele hoofdstuk gelezen, maar als wij tot aan het einde dit hoofdstuk hadden gelezen, dan hadden we gezien dat het slot van dit hoofdstuk nog even vermeldt dat Belsazar, die we hier ontmoeten, in diezelfde nacht ook nog gestorven is. Gedood is. Een van de meest aangrijpende, een van de meest ontroerende, een van de meest op een andere manier bekeken lugubere verhalen uit het woord van God, want het is een schandaal wat daar in het paleis in Babel gebeurde, terwijl de stad al door de Meden en de Perzen belegerd werd. En terwijl een gedeelte van de stad al door de legers van de vijanden was ingenomen. En alleen de burcht in het midden van de stad nog overeind stond. Daar hadden de vijanden nog geen toegang gekregen. En daar werd dit bacchanaal, dit dronkenmansfeest gevierd. Waar ze de goden, de afgoden van hout en steen geprezen hebben. En de enige ware God getergd. Het is een jaar of 30 na de geschiedenis die ons in het vierde hoofdstuk verteld wordt over de krankzinnigheid van Nebukadnezar. Daniel is nog steeds in leven. Het is nu een man van ongeveer 80 jaar. Vergeet u dat niet als u dit hoofdstuk leest. Een man van ongeveer 80 jaar. Hij is in vergetelheid geraakt. Hij telt niet meer mee. Nebukadnezar is er al lang niet meer. Is opgevolgd door zijn zoon Nabonides. Maar die Nabonides was tegelijkertijd ook aanvoerder van de legers van Babel. En ik zei het al, het was oorlogstijd geworden. Het beleg om Babel was al geslagen, maar op andere terreinen in het grote wijde rijk van Babel werden nog veldslagen geleverd. En Nabonides was met zijn troepen in het veld om te zien wat hij nog doen kon om het gevaar van de kant van de Meden en de Perzen af te wenden. En in de tijd van zijn afwezigheid is zijn zoon Belsazar koning, dus niet de eigenlijke koning, maar de tweede koning in het rijk van Babel. Belsazar is een zoon van een dochter van Nebukadnezar, zeer waarschijnlijk, die getrouwd was met deze Nabonides. Dat was dus een schoonzoon van Nebukadnezar. De politieke situatie, ik zei het al, is nogal erg veranderd van dat geweldige, machtige, onoverwinnelijke rijk van Babel. Is niet zoveel meer over. Het is met alle koninkrijken in deze wereld opgaan, blinken en verzinken. Trouwens, Nebukadnezar heeft het al geweten, want God had het hem laten zien in die eerste droom die hij droomde van dat beeld met het gouden hoofd. Nou, dat gouden hoofd dat werd daarna gevolgd door het tweede rijk, het rijk van de Meden en de Perzen. En nou is het alleen nog maar een kwestie van tijd, nou is het alleen nog maar een kwestie van, je zou ook kunnen zeggen, een aantal uren. En dan is het afgelopen met Babel. En in die nacht wordt feest gevierd. Met veel gasten. Waarom deed Belsazar dat? Was het om het moreel van degene die hem nog nabij stonden wat op te peppen? Wil men, zoals dat dan wel vaker gebeurt, in situaties die uitzichtloos zijn, proberen de vrees weg te drinken en weg te lachen, alsof het allemaal nog wel meevalt? Dat doet de wereld immers vaak. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Die mentaliteit, is het dat? Ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, tijdens dat feest zit Belsazar apart. Op de plaats die hem als koning toekomt. De feestvreugde neemt toe naarmate men meer en meer drinkt. En dan wordt de geest beneveld en dan gaan mensen dwaze dingen doen. U weet dat wel, nog altijd is dat zo. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. En dan geeft Belsazar in zijn verdwaasdheid en in zijn beneveldheid een goddeloze opdracht. Hij wil iets doen wat voor hem nog nooit iemand gedaan heeft. Zijn vader niet, zijn grootvader Nebukadnezar ook niet. Hoewel dat toch een man was die inderdaad ook met hoogmoed behoorlijk behept was, heeft Nebukadnezar dit nog nooit gedaan en wellicht ook niet durven doen. Belsazar wel, de dronken man. Hij geeft bevel dat de vaten, de bekers uit de tempel uit Jeruzalem, die met de inname van Jeruzalem als buit zijn meegevoerd naar Babel en die in de tempel van de God van Babel zijn achtergelaten, dat die bekers moeten worden gehaald, want daar zullen ze dan nu verder tijdens dit dronkenmansfeest uitdrinken. Een regelrechte aantasting van de godsdienst van Israël, erger een open belediging van de Heere. En hoe meer ze drinken,
Hoe groter in hun gedachten hun eigen goden worden. Al zijn het dan goden van goud of van zilver. Of het doet er niet eens toe of ze van hout of steen zijn. Dat zijn nog eens de goden. En ze prijzen die en ze lallen hun dronkenmansliederen ter ere van hun goden. En God, de waarachtige God die zich in Babel toch een aantal keren krachtig en duidelijk geopenbaard had. In de voorgaande hoofdstukken in de boek Daniël zijn we er getuigen van geweest. De waarachtige God wordt onteerd en vernederd. En zijn naam wordt in het slijk getrapt. Durft Belsazar wel? Hoe lang kan een mens daarmee doorgaan met zo'n gedrag? Hoe lang kan een mens God beledigen en ongestraft lijken te blijven? Hoe lang? Totdat God ingrijpt. En de Heere deed het. Tegenover de kandelaar. Op een stuk muur dat dus duidelijk verlicht is. Verschijnt een hand. En die hand begint te schrijven. Kan Belsazar zijn ogen geloven? Is er een waas voor zijn ogen getrokken? Stelt hij zich dingen voor die er niet zijn? Nee, want iedereen ziet die hand. Dat bovennatuurlijke verschijnsel, het is maar een deel van een hand, het zijn maar vingers. En als die hand straks weg is, dan staan die tekens er nog wel op de kalk van de muur. Dat begrijpt niemand. Maar wel houdt het drinken en het zingen op. De bekers die ze opgeheven hadden. Of ze vallen op de grond of ze worden op tafel gezet. En het gelal en het gezang verstomt. De schrik zit er diep in bij de koning allereerst. Zijn knieën stieten tegen elkaar. Hij kan zijn lichaamsbeweging en zijn motoriek helemaal niet meer beheersen. Hij raakt zijn krachten kwijt, de banden van zijn lendenen worden los. Het is net alsof alles uit zijn lichaam wegloopt. Zo verslagen is hij. En het heeft ook al die andere feestgangers te pakken. Want er staan die tekens. Onleesbaar. Onbegrijpelijk. Wat betekenen ze? En zolang ze niet weten wat het betekent, is het geheimzinnig. Is het dreigend. En dan moeten natuurlijk de uitleggers komen, de mensen van wie verwacht wordt dat ze in staat zullen zijn om die onleesbare tekens toch te lezen en te ontcijferen. Belsazar is bijna wanhopig. En als die wijzen binnengekomen zijn, die tovenaars, die sterrenkijkers, u herkent ze wel van vorige keren, dan looft Belsazar een geweldige beloning uit als het geheimzinnige maar weg is. Als maar duidelijk wordt wat daar staat. Degene die in staat is om dat uit te leggen, die zal met purper bekleed worden, zal een gouden keten om zijn hals krijgen, zal de derde heerser na Nabonides en Belsazar de derde heerser in het koninkrijk zijn. Maar ondanks de geweldige beloning en ondanks de wijzen weten het niet. En voor de zoveelste keer staat de wijsheid van Babel met gesloten mond. Alle mond zal gestopt worden. En God zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand van de verstandigen doen ophouden. En dan is er nog meer ontzetting. Want hoe moet het dan, als dan niemand van degenen die gerekend worden het te kunnen doen, het met der daad kunnen doen, hoe moet het dan? En op het tumult dat dan losbreekt, komt de koningin binnen, de moeder van Belsazar, de dochter van Nebukadnezar dus. Nitocris was haar naam. Ze komt de feestzaal binnen, ze hoorde er dus niet bij, zij was niet onder de genodigden. En als zij binnengekomen is, dan adviseert ze haar zoon Belsazar om Daniël te laten komen. De man die in vergetelheid is geraakt, wiens naam op niemands lip meer is. Maar de koningin herinnert hem nog. En ze weet nog heel goed uit het verleden hoe hij toen ook in het leven van haar vader bewezen heeft dat hij raadsels kon oplossen. Want zo weet ze zich te herinneren en ze zegt het ook tegen haar zoon.
de geest der heilige goden is in hem. In hem is een geest die in niemand anders is. En door die geest die in hem is, is hij in staat om te doen wat anderen niet kunnen. En wat ook dit keer uw wijzen en uw sterrenkijkers en uw tovenaars niet hebben gekund. En dan herinnert ze met name aan het respect dat in zijn leven Nebukadnezar, uw vader, uw grootvader bedoelt ze natuurlijk, maar grootvaders werden ook wel eens als vader aangeduid. Wat in het leven van Nebukadnezar, en ze legt de nadruk op het feit dat dat wel zelfs als vader was, wat Daniel in het leven van Nebukadnezar betekend heeft. En de eer die hij hem gegeven heeft en het aanzien en respect dat hij voor hem had. Ja, en op dat advies gaat Belshazzar in en zij laat Daniel komen. En Daniel beseft onmiddellijk wat er gebeurd is. Als hij zo dat hele gedoe daar voor zich ziet en hij ziet die bekers daar staan, dan weet hij wel hoe laat het is. Dan weet hij wat er gebeurd is. En als hij dan hoort wat Belshazzar van hem verwacht en de beloning die Belshazzar ook hem aanbiedt, dan zegt Daniel tegen Belshazzar: hou uw gaven maar voor uzelf. Daar koopt u mij niet mee om. Daar hoeft u mijn diensten niet mee te betalen. Maar voordat ik ga vertellen wat daar staat, koning, wil ik toch eerst wel wat anders kwijt. U herinnert u uw vader Nebukadnezar, nietwaar? U herinnert u nog goed wat een machtig koning dat was. U herinnert u dat hij absoluut heerste over al zijn onderdanen. Wie hij wilde, die doodde hij. En niemand vroeg hem rekenschap. En wie hij wilde, die hield hij in het leven en niemand had de moed om te zeggen waarom, koning Nebukadnezar. Hij was het eind van alle tegenspraak en hij had wat te zeggen en hij had wat waar hij over regeren kon. Maar u weet ook, koning Belshazzar, dat op het moment dat zijn geest zich verhief en hij in zijn hoogmoed naar de hemel stijgerde, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb, dat God hem toen tegengekomen is en dat God hem op een ontzaglijke manier vernederd heeft, dat hij hem aan de beesten gelijk gemaakt heeft. U weet dat. En hoewel u dat weet, hebt u er geen lering uit getrokken. Integendeel. Integendeel, u hebt de gouden en de zilveren vaten uit de tempel uit Jeruzalem laten komen op uw goddeloos feest. En u hebt met uw geweldige, met uw vrouwen en uw bijwijven daaruit wijn gedronken. En de goden, uw eigen ijdelheden, uw eigen verzinsels hebt geprezen. En de God in wiens hand uw leven is. Tot en met uw ademhaling hebt gij niet verheerlijkt. U hebt uw leven tot op dit moment aan de Heere onttrokken. Terwijl hij van ogenblik tot ogenblik voor u zorgt. Van seconde tot seconde houdt hij uw leven in zijn hand. En zorgt hij ervoor dat het voortgaat. Elke ademhaling inademen, uitademen is dankzij hem. En dat u het op dit moment, o koning, nog steeds kunt doen, al stokt uw ademhaling misschien bij het zien van die geheimzinnige tekenen, maar dat u daarna toch weer op adem kunt komen, het is omdat die God nog altijd zijn leven, uw leven in zijn hand houdt. Maar u bent er niet voor teruggedeinsd. Om die God van wie u helemaal afhankelijk bent te onteren. Te bespotten. Durft die oude man dat wel? 80 jaar. Dan staat hij tegenover een koning die dronken is. Niet bij zijn zinnen. Hij machtswoord van die koning en ze steken Daniel neer. Durft hij wel? Het woord uit het boek Spreuken is ook op hem van toepassing. De rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. En Daniel voelt zich gedrongen. Nog één keer, en misschien de laatste keer, als je de politieke situatie en de oorlogssituatie in ogenschouw neemt, wellicht inderdaad de laatste keer. Daniel voelt zich gedrongen om nog één keer deze koning, deze nazaat van Nebukadnezar, voor wie, en zo hoorden we toch in de vorige preken, Daniel ook een hart bleek te hebben. En voor wiens geestelijk welzijn Daniel ook zorg had leren dragen. En die hij vanwege zijn zorg voor zijn ziel ook eerlijk behandelde en met klem en met ernst aanspoorde om de Heere te zoeken en zich van zijn zonde te bekeren. Nog één keer zal Daniel, de kleinzoon van Nebukadnezar, op het hart binden. Dat er maar één weg tot ontkoming is. En zo wordt Belsazar nog een keer gewaarschuwd. Deze godvergeten heiden. Hoor toch het woord van God. In wat dan straks blijkt. De laatste nacht van zijn leven te zijn. En als hij verloren gaat. Dan gaat hij niet ongeschuwd verloren. Een aangrijpende gebeurtenis, nietwaar? Maar laten we er nou voor oppassen dat we het alleen maar beschouwen als een spannend verhaal. En dat we er aan voldaan hebben als we het als een spannend verhaal hebben verteld. En als we het nog eens nadenken in onze gedachten, laten we ervoor oppassen dat we zo met dit gedeelte uit Gods heilige woord omgaan, gemeente. Want ook die spannende gedeelte van het woord van God bevat een les. En meer dan één les zelfs. En laten we zoeken met elkaar die les te leren. En ook ter harte te nemen. Want je kunt de toepassingen uit het woord van God ook proberen te zoeken en onder woorden te brengen en naar jezelf toe te laten komen. Maar als het dan ook nog maar aan de buitenkant blijft hangen, ja, dan heeft het nog zijn doel niet bereikt. Wat de Heere vanmorgen beoogt met deze geschiedenis en met de verkondiging van het woord van God aan de hand van deze geschiedenis, is niet anders dan ons in de spiegel te laten kijken, gemeente. En ik hou u vanmorgen aan de hand van het woord van God twee spiegels voor. En in die spiegels moeten we gaan kijken en dan moeten we eerlijk voor onszelf de conclusie trekken, in welke spiegel herken ik mezelf nu? In de spiegel van Belsazar? Of in de spiegel van Daniel. Dat zijn de spiegels waar we vanmorgen voor geplaatst worden. En in wie? En in wiens levensgang en in wiens levensgedrag en in wiens gesteldheid van het hart herkennen we de onze? In Belsazar of in Daniel? En dan is het de bedoeling van de Heere, daar moet het naartoe, gemeente, met dit soort gedeelten uit het woord van God, altijd weer waarachtige bekering. Je ziet in Belsazar en laten we naar die spiegel kijken. En eerlijk, niet onze ogen sluiten en niet halverwege weglopen, maar heel eerlijk en blijven staan zolang als de Heere er ons voor plaatst. We zien in deze Belsazar een voorbeeld van verharding in het kwaad. Ondanks waarschuwingen. Ja, ondanks waarschuwingen, daar herinnert Daniel deze Belsazar aan, nietwaar? U hebt het geweten, koning. Vers 22, hoewel gij dit alles hebt geweten van Nebukadnezar, van zijn hoogmoed, van Gods ingrijpen, van die stem uit de hemel die toen kwam, van die vernedering. Belsazar heeft heel dichtbij in zijn familiekring zijn eigen opa een voorbeeld gehad en gezien dat er met God niet gespot moet worden. En dat degenen die dat toch doen en die dat toch durven doen, diep vernederd worden.
Belsazar heeft het geweten. Het is onderwerp van gesprek geweest in de familiekring. Zijn moeder, zijn vader. Ze hebben hem er ongetwijfeld van verteld als hij toen nog jong was. Of als hij toen al wat ouder was, dan heeft hij het zelf allemaal al wel gehoord en gemerkt en geweten. Dat zijn opa als een beest in het gras rondliep. Met lange haren en met klauwen als van vogels. Zonder verstand. Zal je opa wezen. En toch, ondanks die waarschuwing, ondanks dat het zo dichtbij voor zijn ogen gebeurd was. Tegen beter weten in heeft Belsazar het aangedurfd in het pad van zijn grootvader voor te gaan. En het nog erger te maken. Dat is verharding. Dan heeft God gesproken. Dan heeft God echt getuigenis gegeven. Dan heeft de Heere het ook aan Belsazar laten weten. Belsazar, ik ben God. En hoe machtig een koning in Babel ook mogen zijn. Hij is toch maar mijn schepsel. En ik doe met de schepselen mijner hand wat ik wil. Ik verhoog ze als ik dat wil. Ik verneder ze als ik dat wil. Nebukadnezar kan denken dat hij dat recht heeft om te verhogen en te vernederen naar zijn eigen willekeur. Maar dat heeft hij niet. Dat heeft alleen de absolute soeverein van hemel en aarde. Belsazar, dat hebt u geweten, zegt Daniel. Maar ondanks dat hij het geweten heeft. En hij zal nooit kunnen zeggen, en hij heeft ook in die nacht, toen hij gedood werd en voor een godsrechterstoel moest verschijnen, niet tegen God kunnen zeggen, ik heb het niet geweten, o God. De Heere zal gezegd hebben, je hebt het wel geweten. Ik heb het je voor je ogen gedaan. Dwaas, nietwaar? Om je te verharden tegen Gods waarschuwende stem en Gods waarschuwende tekenen in. Dwaas. Ja, dan graaft de mens zijn eigen graf. Dan bewerkt hij zijn eigen ondergang. Die conclusie trekken we allemaal met elkaar. Met ons heldere, met ons nuchtere, functionerende verstand. Als we niet beneveld zijn door wat dan ook. Dan kunnen we heel eenvoudig de conclusie trekken. Ja, zo maakt de mens zelf het ernaar dat hij naar de ondergang, naar de eeuwige verderfenis gaat. De Heere roept, de Heere probeert je te stoppen in je gang. De Heere probeert je tot bekering te brengen. De Heere zoekt je op je knieën te krijgen. En je gaat ondanks alles door. Ja, dan loopt dat toch op het verderf uit. Dwaas. Zeg dat nou niet te hard. Zeg dat nou niet te hard. Want hoeveel van ons zijn bezig hetzelfde te doen? Hoeveel van ons zijn bezig om ook tegen de waarschuwingen in ons te verharden? Hoe vaak heeft de Heer het al gezegd, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Hoe vaak heeft de Heer ons al gewaarschuwd en gezegd, de goddeloze heeft vele smarten, de weg van de goddeloze is hard. Wie van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden en dat soort dingen meer. En je hebt het toch gezien, je ziet het toch voor je ogen gebeuren. Je ziet het toch in het woord van God gebeuren dat de Heere geen ledig aanschouwer is. Bij Nebukadnezar niet, hier bij Belsazar niet. Je gaat maar naar het begin van de Bijbel terug en je ziet het in de dagen van Noach dat de Heere geen ledig aanschouwer is van de goddeloosheid die zich opstapelt in de wereld. En je denkt maar aan de dagen van Lot in Sodom en Gomorra, dat de Heere inderdaad lang van geduld is en groot van langmoedigheid, maar dat er toch op een gegeven ogenblik een moment komt dat de Heere zegt en tot hier toe. En verder niet. En dat er dan vuur en zwavel uit de hemel regent. Of op een andere manier een oordeel Gods voltrokken wordt. Je weet het uit het woord van God. Her en der. En je ziet het voor je ogen. Waarschuwingen. Signalen van de hemel. Zondaar. Ga toch niet verder.
sterfgevallen in je omgeving, soms heel plotseling. Je staat er toch wel even bij stil, nietwaar? Als ik dat nou eens zou zijn geweest. Als mijn dag nou eens komt. Kun je sterven. God ontmoeten. Een bijna ongeluk. Een bijna ongeluk. Het liep nog net goed af. Maar je had de schrik er een poosje in. En je reed een tijdje daarna heel wat voorzichtiger. Op je brommer. Op je scooter. In je auto. Maar daarna vergat je het weer. Wie van ons durft het aan om zo verder te leven, onbekeerd, onverzoend met God, terwijl je weet dat je de adem in je neusgaten hebt, terwijl je weet dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. Het kan zo afgelopen wezen. En dan is het voorbij en dan moet je rekenschap geven. Wie van ons durft dat terwijl ons hart onveranderd is? En terwijl we de Heere nog nooit echt in waarheid te voet gevallen zijn. Of erger. Nee, ik verwacht het eigenlijk niet van hen die hier zitten. Misschien van een enkeling. Maar er zijn ook mensen die ermee durven spotten. Met God. Met zijn woord. Met zijn heilige dienst. Met zijn heilige inzettingen. Zoals Belsazar met die bekers uit de tempel durfde doen. En we zien dat in de wereld ook volop. Gemeente, het kan toch niet zo goed blijven gaan zoals het gaat in de wereld. Als het toen daar door God afgebroken werd, dan zal de Heere, omdat hij de waarachtige en dezelfde is in deze wereld, toch ook wel een keer gaan ingrijpen. Gelooft u dat ook niet? Waarschuwingen, ze zijn er. Maar ze worden zo vaak niet verstaan, niet ter harte genomen. En als het dan toch over die Belsazar gaat, kijkt u dan nog even verder in de spiegel, want er is nog een trek waardoor hij gekenmerkt wordt. Daniel heeft dat aangewezen in het laatste stukje van het 23e vers. En heeft hij het daarvoor gehad over wat Belsazar er allemaal aan doen geweest is met die bekers en met het onteren van de Heeren en het prijzen van zijn afgoden. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Kennelijk is dat dus genoeg om verloren te gaan, gemeente. God niet verheerlijken. We hebben het wel eens over allerlei zonden en dan kunnen we heel wat zonden opnoemen, hele ernstige zonden. En we hebben ze allemaal gecategoriseerd, want de ene zonde is naar ons gevoel wat ernstiger dan de andere. Sommige zonden tellen eigenlijk niet mee, maar andere zonden die wegen heel erg zwaar. En zo hebben we de zonden in categorieën verdeeld. Zonde van bedrijven, het is allemaal waar, het is allemaal ook in het woord van God, in Gods heilige wet, in de geboden die we vanmorgen gehoord hebben, ook voor de keer veroordeeld. Maar er zijn ook zonden van nalatigheid. En die rekent de Heer ook mee. Zonden van het niet doen van wat we behoorden te doen. En een van de zonden van nalatigheid is God niet verheerlijken. Meer niet. Dat is God buiten je leven houden. God vergeten. Langs God heen leven. Net doen alsof hij er niet is. Alsof hij niet belangrijk is. Hem uitschakelen. Omdat je het zelf wel kunt. Denk te kunnen. Omdat je je eigen meester wil zijn. Van hem niet afhankelijk wil wezen. Zijn wetten, zijn inzettingen niet wilt gehoorzamen. Je eigen gang willen gaan. En daarom hem niet verheerlijken. Gewoon vergeten dat je schepsel bent. Schepsel uit zijn handen. Onderhouden door zijn zorg. Van ogenblik tot ogenblik. Denk maar weer aan die adem. Waar Daniel het over heeft.
in wiens hand uw adem is. Moet je eens 5 minuten aan gaan zitten denken als je straks uit de kerk thuis komt. Heel stilletjes zo voor jezelf. En heel bewust in dat korte poosje ademhalen. Inademen en uitademen. Inademen en uitademen. En je weet dat als dat ophoudt de dood er is. Dat is bewijs dat je leeft. En dat is ook de weg om in leven te blijven. En hoe kun je het? Hoe is het mogelijk dat dat zonder dat je erbij na hoeft te denken, dag en nacht doorgaat? Als je slaapt gaat het gewoon door. Je hoeft er nooit moeite voor te doen, behalve als je mogelijk ademhalingsstoornissen hebt. En als je aandoeningen van je luchtwegen hebt, dan word je het je heel gewoon en persoonlijk duidelijk gewaar. Wat een moeite het kan kosten om adem te halen. Maar als wij dat soort afwijkingen en kwalen niet hebben, gemeente, dan gaat het automatisch door. 24 uur op een dag, hoe kan het? Omdat God het in functie houdt. Omdat Hij het laat gebeuren. En je hoeft er zelf niks aan te doen, want Hij zorgt ervoor dat die longen pompen. En dat dat allemaal functioneert en dat de zuurstof die je in je lichaam opneemt, in je bloed komt en functioneert en je hele bestaan in stand kan blijven. Hij doet het. Hey. En als je nou elke seconde van die God afhankelijk bent. En als je nou alle secondes van je leven, van je 18 jaar of van je 68 jaren, door zijn hand bent verzorgd. Heb je hem dan al eens verheerlijkt? Heb je hem dan al eens erkend? Heb je hem dan al eens de eer gegeven die hij waard is? Gedenkt aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Zo worden we in onze jeugdjaren al vermaand door de prediker. Eer dat de kwade dagen komen. Onze schepper verheerlijken. En wie dat niet doet, wie dat niet doet. Wie dat ook nooit leert doen. Die mist zijn doel. En dat is nou net zonde. God buiten je leven stellen. En als we nou eerlijk zijn en we kijken in die spiegel. Wat zegt uw geweten dan? Zegt God dan vanmorgen via dat voorbeeld van Belsazar. Gij zijt die man. Je heet wel anders, maar je bent net hetzelfde. Jij bent die jongen. Buig dan. Zoals Daniël tegen Belsazar zei met de bedoeling dat die man dan, zei het op het laatst van zijn leven, nog uiteindelijk een keer zou gaan leren doen wat hij tot nog toe vergeten had te doen en nagelaten had. God verheerlijken. Daniël bedoelde het heil van die koning ook toen hij hem zo scherp aansprak. En toen hij hem niet ontzag. Laat de les van Belsazar ook dan de les zijn die wij verstaan. En ga nou niet verder zoals Belsazar verder ging. Want ook die laatste roepstem sloeg hij in de wind en toen kreeg hij er daarna geen meer. Gedenk aan uw schepper. Of zoals de apostel Petrus zegt, heilig de Heere in uw harten. Laat ons leven toch. En laat dat tot het gebed van onze ziel mogen zijn en meer zijn. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Want daartoe ben ik toch op de wereld gekomen. Daartoe heeft God me toch geschapen. Daartoe heeft God me toch die ademhaling nog steeds gegeven. Daartoe heeft God me nog altijd in het leven gelaten. Daartoe bracht hij me ook vanmorgen onder zijn woord. Opdat als ik dat tot de ontdekking kom, dat ik in de grond van de zaak niet anders ben dan die Belsazar. Uiteindelijk die God toch eindelijk een keer te voet zou vallen. En zou gaan beleiden, Heere, dat is nou mijn leven, dat is nou mijn zonde, een en al ongerechtigheid. Ik heb u niet verheerlijk, maar bekeer me, o almachtige God. Erken die God.
Want, en dat leren we ook als we Belshazzar zien, de Heere hoeft maar met zijn vinger te knippen. De Heere hoeft maar een hand, een stukje van een hand, een paar vingers te sturen en een paar letters, een paar onleesbare letters op de muur te schrijven. En je bent al je moed en al je levenskracht kwijt. De knieën van Belshazzar stieten tegen elkaar. Als God komt en als Hij gaat richten en als Hij zich gaat openbaren in zijn almacht, waar blijft de mens dan? Dan kan je een grote mond hebben. En dan kan je zeggen met een dronken, met een dubbelslaande tong, haal de vaten uit de tempel van Jeruzalem en daar zullen we dan feest mee vieren. En als de Heere verschijnt via die schrijvende vingers, dan is Belshazzar nergens meer. Waar blijft de mens als God verschijnt? En als dat dan al zo is, daar in dit feest, die feestzaal in Babel, wat zal het dan zijn, gemeente, als aan de hemel gezien zal worden het teken van de Zoon des Mensen. En als Hij komen zal, zoals we in het woord van God lezen, dat Hij komen zal met zijn tienduizenden en tienduizenden engelen op de wolken des hemels. Wat zal het dan wezen als de bazuin blaast en als God verschijnt? Dan verstomt elk mensenkind. Maar laten we ook nog letten op die spiegel waarin ons een ander beeld wordt voorgesteld. In de hoop dat we dan ook iets mogen erkennen. En daar zullen er toch zijn, hoop ik, die misschien wel met veel voorzichtigheid en misschien wel met veel aarzeling dan toch kunnen zeggen, ja, door de genade Gods mag ik daar toch een beetje op lijken. Daniël. Wat staat er van Daniël in dit hoofdstuk? Nou, dan moet je dat aan die koningin vragen, aan die koninginmoeder, die dochter van Nebukadnezar. En zij weet het wel en ze vertelt het ook wel. Daniël mag vergeten zijn, maar daar is zij het in de grond van de zaak nooit mee eens geweest, maar ze had zich er niet mee te bemoeien. Haar positie was van die naad dat ze ook maar een beetje aan de kant stond. Ze is er bij dat feest ook niet eens bij. Maar ze weet het allemaal nog wel. En als ze de gelegenheid krijgt, en je krijgt de indruk dat ze zelfs nog ongevraagd binnenkomt daar op dat feest ook, wat toch helemaal verstoord is. Als ze dan de gelegenheid krijgt, dan gaat ze over die Daniël spreken. En wat weet ze dan van hem? Dan weet ze alleen maar zijn deugden te noemen. Dan weet ze alleen maar te noemen wat dan diepe indruk op haar gemaakt heeft. Namelijk dat deze Daniël een instrument geweest is. Om haar vader uit de ellende te halen. Om haar vader de weg te wijzen. Om haar vader Gods woord te laten horen. En dan weet ze dat Daniël een man geweest is, die ook door haar vader Nebukadnezar in hoog aanzien gehouden werd. Omdat hij een onkreukbaar, omdat hij een godvrezend man was. Er ging wat van Daniël uit. Zijn leven verspreidde Goden een goede geur. En hoe kwam Daniël aan die naam? Heeft hij daar hard voor gewerkt? Heeft hij daar zijn best voor gedaan? Heeft hij daar allerlei strategische plannen voor ontworpen om die heel nauwgezet en precies ook uit te voeren? En heeft hij ervoor gezorgd dat hij op die manier een naam kreeg? Ach wel, nee, helemaal niet. Want in Daniëls leven is waar geworden wat ergens in onze catechisme staat, dat het onmogelijk is dat degenen die Christus ingelijfd zijn niet zouden voortbrengen
Goede werken der dankbaarheid. Het is onmogelijk als iemand bij de Heere hoort, als iemand Christus is ingelijfd, als de Heere Jezus de bron en het geheim van zijn leven geworden is, dan gaat zo'n leven anders worden, dan gaat zo'n leven wat uitstralen. Daar zorgt de genade Gods, daar zorgt de werking van de Heilige Geest voor. En zodoende kreeg Daniël een nauwgezet leven. Zodoende kon Daniël ook zeggen, ik weet niet of hij het ooit gezegd heeft, maar hij had het kunnen zeggen, wat Paulus later onder woorden brengt. Hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Dat is voor Daniël ook een strijd geweest. Want je hoeft alleen maar hoofdstuk 9 van dit boek op te slaan en je weet dat Daniël zich ook zondaar voor God geweten heeft. En dat hij ook geweten heeft wat het inwonend verderf is. En dat hij er ook een strijd mee gehad heeft. Al heeft de Heer het niet nodig gevonden, één struikeling van Daniël in het woord van God te laten optekenen. Deze Daniël, doorwoond door Gods geest. Deze Daniël, vernieuwd door Gods genade. Had niet alleen maar geleerd om te steunen op de gerechtigheid Gods straks in Christus te openbaren tot vergeving van zijn zonde, maar hij heeft ook geleerd om bij die God te schuilen voor de vernieuwing van zijn leven, voor het doorgaande werk van de Heilige Geest, waardoor hij leerde wandelen in Gods wegen. Een voorbeeld. En hij deed die dingen niet om er zelf beter van te worden. Want als het erop aankwam, dan nam hij het risico dat de koning toornig op hem zou worden. Want als hij ertoe geroepen werd om Gods woord te spreken, dan gaf hij dat woord van de Heere. Maar dan bestond dat woord van de Heere dat hij doorgaf niet alleen maar in een simpele verklaring van wat de Heere hem dan had laten zien. Bij de droom van Nebukadnezar en nog eens een keer bij die andere droom en nu bij Belsasar. Dan gaf hij niet alleen maar een verklaring van wat er nou gebeurde, wat de Heere nou wilde zeggen via die droom of straks via dat tekenschrift op de muur in het paleis. Maar dan geeft Daniël daar ook een persoonlijk woord bij. Een hartelijk woord. Een diep ernstig woord. Een eerlijk woord. Een woord waarin hij de persoon niet spaart, al is het de persoon van de koning. Maar een woord gedreven door de innerlijke liefde tot de zielen van hen die verloren gaan. Eerlijk, zonder aanzien des persoons, zonder omheen te draaien, zonder naar gunsten te dingen, zonder te proberen een beloning in de wacht te slepen. Geen loondienaar. Wel, gemeente, laten we eens kijken of we dat kunnen volgen. Als we dit beeld voor ons zien. Totaal anders dan dat andere beeld dat zojuist onze aandacht had. Totaal anders dan dat beeld van Belsasar. Dan zie je dat de Heere verschil maakt. Dat de zonde de mens verfoeilijk maakt. Lelijk, verderfelijk, vuil, onrein, afzichtelijk. En dat genade een mens adelt, dat genade een mens heiligt, dat genade een mens maakt om jaloers op te worden. Nou, zo hoort het dan toch te zijn in het leven van ieder die de naam des Heren beleidt. Dan hoort die Daniël toch een voorbeeld te zijn, ter navolging. Dan dient zo'n mens die de Heere beleidt, die christen wil wezen, die dat met zijn kerkgang betonen wil, die dat in zijn belijdenis uitgesproken heeft, die dat ook met zijn avondmaalgang uitspreekt, dan dient zo'n mens toch een voorbeeld te zijn. Dan dient er toch iets van zo'n mens uit te gaan, waar anderen opmerkzaam op gemaakt worden, waar die koningin moeder nog erg in had. Zoals bij Daniël. Hoe staan wij bekend? U die de naam des Heren noemt, u die beleden heeft dat de Heren, dat de dienst des Heren u de moeite waard is en dat u in die wegen des Heren begeert te gaan. Minder heb je toch niet beleden met je belijdenis? Hoe staan we nou bekend in deze wereld? Welke roep gaat er van ons uit? Wat weten de mensen van ons te vertellen? Nee, ik bedoel niet dat ze lasteren, dat is gemeen. En dat is niet op waarheid gegrond. Maar wat weten de mensen van ons te vertellen wat klopt, wat overeenstemt met de werkelijkheid? Zijn we onkreukbaar? Zijn we eerlijk? In de manier waarop we handelen, in de dingen die we zeggen? Zijn we voorbeelden van zelfverloochening? Zijn we voorbeelden van oprechtheid? Ach gemeente, het is zo verdrietig, vindt u ook niet, dat er zoveel belijdende christenen zijn. En dat dat ook nog wel eens van echte, oprechte kinderen Gods gezegd moet worden. Dat er in hun leven zoveel is wat je beter niet na kunt volgen. En wat zeker geen aanbeveling voor de dienst des Heren is. En wat een ander mens ook niet jaloers maakt om te zeggen, ik wou dat ik zo was zoals hij. Of ik wou dat ik zo was zoals zij. Want als je dan kinderen Gods ook hoort roddelen en ook hoort kwaad spreken. En als je ze ook gemene dingen hoort doen of ziet doen. Dan is dat toch geen aanbeveling voor de dienst des Heren. Dan kun je daar toch niet jaloers op worden. En daarom, ook als je naar Daniël kijkt en je legt je eigen portret ernaast, dan zul je toch ook rekening moeten houden en alle reden moeten hebben om opnieuw te horen dat de Heere zegt, bekeert u. Niet maar één keer, maar altijd weer. Om zo te mogen leven dat we werkelijk God verheerlijken. Daniël mocht dat doen. En dan ook nog een voorbeeld, maar dat is dan meer voor mijzelf. En dat is dan meer voor de dienaren van het evangelie. Het voorbeeld van een oprechte prediker. Want Daniël stond daar en we hadden hem al eens eerder zien staan, toen was hij een stuk jonger. En je zou zeggen, toen durfde hij misschien nog wel beter tegenover Nebukadnezar. Maar nu is hij 30 jaar ouder en nu is het een grijzaard. En nu is de man die bij wijze van spreken al met één been in het graf staat en nou durft hij het nog. Zonder aanzien des persoons de boodschap Gods in alle eerlijkheid en het adres van de zondaar brengen. Zo eerlijk. En zo moet er dan toch ook gepreekt worden, gemeente. Soms vereist dat moed. Ik weet van collega's die dat heel duidelijk aan de lijve ondervinden dat het moed vereist om zo in hun gemeente te preken. Omdat er een categorie gemeenteleden is dat het zo niet lust. Dat zo niet behandeld wenst te worden. Die al naar de kerk komen en ze zeggen het rechtstreeks in je gezicht. Ook ik kom naar de kerk om bemoedigd te worden. Ik heb daar geen last van gelukkig dankzij het feit dat de Heere nog in onze gemeente rust en eensgezindheid geeft. Mag ik ook wel eens zo zeggen. En toch weet ik niet of het niet hier en daar sluimert. Toch weet ik niet of het hier en daar niet ook ergens een gevoel van wrevel geeft in sommige harten. Als de dingen recht gezegd worden. En als het woord van de Heer op deze manier klinkt. En als de scherpte van het evangelie, maar ook van de wet, gevoeld wordt in ons geweten. Gemeente, verzet u er niet tegen. Want als het God behaagt om deze dingen in zijn woord te laten opnemen. En als het God behaagt om deze dingen ook in de geregelde voortgaande prediking van het woord aan de orde te stellen. En dat is een voordeel van seriepreken, weet u. Dan krijg je geen gelegenheid om deze stukken over te slaan. Als het God behaagt om deze dingen eerlijk te zeggen, dan heeft God daar maar één doel mee. Dat we werkelijk tot waarachtige bekering zouden komen. Bij aanvang en bij voortgang. Je verwijt de chirurg toch ook niet dat hij een mes in de hand neemt. En dat hij een lancet gebruikt om uw huid eerst open te snijden. En het vlees van elkaar te leggen.
om te komen in de diepere lagen in uw lichaam. Om daar het gezwel weg te nemen. Het verwijt klinkt toch nooit aan het adres van een chirurg. Waarom heb u me opengemaakt? Het was tot uw behoud. Je verwijt het een boer toch niet als die met de ploeg over de akker gaat. Waarom doe je dat? Dat is toch met het oog op de oogst. Verwijt het God niet als hij het mest erin zet. En verwijt het de prediking niet als de prediking eerlijk spreekt. Over onze verlorenheid. Over onze verdorvenheid. Over onze armoede. Het is opdat wij zouden leren vluchten met verlorenheid, verdorvenheid en armoede tot die God die redt, die rijk maakt, die verlost. Amen. We zingen Psalm 32, het vijfde vers. Laten we samen danken. Heren, we danken u voor uw waarschuwingen. Maar we bidden u wel dat we ze ter harte mogen nemen. En dat we ze verstaan zullen. En dat we dienovereenkomstig ook zullen handelen. We danken u ook voor uw genade, zoals die in het leven van Daniël openbaar komt. Het kan dus, heren, dat mensen echt anders zijn, zelfs in een omgeving als die daar in Babel. En dat zou dan inderdaad ook anders blijven en dat dat ook herkend wordt. En dat er een reuk van u, een goede reuk van Christus van hen uitgaat. We bidden van u, heren, dat we dat beeld mogen vertonen. En dat we in die weg mogen gaan. En dat we zo waarlijk God verheerlijken, niet alleen met onze woorden, maar ook met onze levens. Heilig uw woord aan ons hart. En breng ons ook vanavond weer bij elkaar om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het tiende vers, het zestiende vers. Laat ons heen in vrede, draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.